Goedemorgen. Ik ben dankbaar dat ik hier mag staan, dat ik deze morgen het woord met jullie mag delen. En ik zie ernaar uit om te kijken naar wat God deze morgen door de woorden van de profeet Haggai tot ons zegt. Voordat we daarna gaan kijken, mogen jullie Esra opzoeken, het boek Esra. Ik ga er even vanuit dat de profeet Haggai misschien niet voor iedereen even bekend is, dus het lijkt me goed om wat tijd door te brengen om te kijken naar de achtergrondsituatie. En die vinden we in het boek Esra. De context is namelijk de terugkeer van de ballingen uit Babel. Je moet weten, rond 600 voor Christus viel Nebukadnezar van Babel, viel Jeruzalem binnen, veroverde de stad, maakte de tempel met de grond gelijk en nam een groot deel van de Joden mee naar Babel in ballingschap. En dat was weg uit het beloofde land, de tempel in ruïnes, de tempel was toch het beeld, het huis van God onder Israël. Dat was de grootste vernedering die Israël ongeveer kon meemaken, als het gaat dat ze uit hun land zonder tempel moesten trekken. Maar God denkt aan zijn volk en 60, 70 jaar later komt er een ander rijk op in het Midden-Oosten, dat is het rijk van de Perzen. Die verovert Babel op de Babyloniërs. En dan breekt er een interessante tijd aan voor Israël, want dan mogen ze terugkeren. En dat gaat niet in één keer, maar dat gaat in, wij kennen dan drie groepen, dat lezen we in Esra en Nehemia. De eerste groep onder leiding van Jozua, een hoogpriester, en Zerubabel, dat was een landvoogd, een gouverneur van Israël. Dat was de eerste groep en die gingen specifiek terug naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen. De tweede groep, een stuk later, onder leiding van Esra, die gaan naar Jeruzalem om de tempeldienst, om de rituelen, om het Joodse godsdienst eigenlijk te herstellen. En als derde groep onder leiding van Nehemia om de stadsmuren te herstellen. En wij richten ons vanmorgen op de eerste groep. Dat is namelijk dat is de groep waar tot Haggai spreekt. En dat lezen we in Esra. Ik lees de eerste drie versen van Esra 1. We springen een beetje door de eerste vijf hoofdstukken heen. Esra 1. Kores laat Joden naar Jeruzalem terugkeren. In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte de Heer de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat het woord van de Heer dat hij bij monden van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan. Ook in geschriften, namelijk zo zegt Kores, de koning van Perzië. Alle koninkrijken van de aarde heeft de Heer de God van de hemel aan mij gegeven. En hij is het die mij heeft opgedragen om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot al zijn volk behoort, zei God zijn met hem, laat hij optrekken naar Jeruzalem, dat in Juda ligt, en laat hij in het huis van de Heere, laat hij het huis van de Heere, de God van Israël, bouwen. Hij is de God die in Jeruzalem woont. Nou, op zich al bijzonder genoeg, hè, dat God dus een Persische koning daarvoor gebruikt. En vervolgens lezen we een paar versen later over dat er ook allemaal goud en zilver wordt verzameld om de Israëlieten mee te geven. Om dat huis te bouwen, hoofdstuk 2, dat een hele lijst van namen die dan gaan. Wij bladeren in hoofdstuk 3. Daar lezen we over dat het volk, of in ieder geval de eerste groep, is aangekomen in Jeruzalem en vol enthousiasme begint. Esra 3, vers 2. Jozua, de zoon van Jozadak, stond op met zijn broeders, de priesters, en Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met zijn broeders. En zij herbouwden het altaar van God, van de God van Israël, om daarop brandoffers te brengen, volgens wat geschreven staat in de wet van Mozes. Nou, dus eerst de brandoffers. In vers 10. En de bouwers legden de fundering van de tempel van de Heer. En men stelde priesters op, gekleed in ambtsgewaad, met trompetten. En de levieten, de nakomelingen van Asaf, met cymbalen, om de Heer te prijzen naar de richtlijnen van David, de koning van Israël. Dus eerst de brandoffer, dan het fundament, vol enthousiasme, ze prijzen God, ze houden een feest. Maar dan hoofdstuk 4 gebeurt er, er komt een weerstand vanuit de omliggende volk, eigenlijk de inheemse bevolking. En dat gaat een heel hoofdstuk door. Dan lees je over de weerstand, dat ze echt hun zinnen op hadden gezet om het plan van de Israëlieten te verijdelen. Wij lezen even vers 4 en 5 om een idee te krijgen. Esra 4, vers 4 en 5. Het volk van het land ontmoedigde het volk van Juda en zij joegen hun schrik aan bij het bouwen. En ze huurden raadslieden tegen hen om hun plan te verijdelen. Al de dagen van Kores, de koning van Perzië, tot aan het koningschap van Darius, de koning van Perzië. Dat is een tijdspan van om erbij 16, 17 jaar waar we het nu over hebben. Dus vanaf het moment van Kores dat de eerste groep gaat tot aan het tweede jaar van koning Darius. En Het gevolg daarvan, het effect daarvan, lezen we in het laatste vers van hoofdstuk 4. Als die weerstand er namelijk is, dan staat er in vers 24... Toen hield het werk aan het huis van God in Jeruzalem op. Ja, het hield op tot het tweede regeringsjaar van Darius, de koning van Perzië. Dus dat is het effect. Dus door de weerstand, ze waren vol enthousiasme begonnen met bouwen. En nou ja, als je dus wat verder erin zou duiken, dan blijkt dat 16, 17 jaar te zijn. En er wordt wel aangenomen dat ze misschien 1, 2 jaar hebben gebouwd. En dat het toen stil is komen te liggen en 15 jaar lang de tempelbouw stil heeft gelegen. En dat is dus tot het tweede regeringsjaar van Darius. En nou, wat is er dan zo bijzonder? Wat gebeurt er dan nou? Volgende vers, hoofdstuk 5, vers 1, laatste vers van Esther. Voor nu. De profeet Haggai, de profeet, en Zachariah, de zoon van Iddo, profeteerden onder de Joden die in Juda en in Jeruzalem waren. In de naam van de God van Israël profeteerden zij tegen. Dus dat is het moment. Dat is de context. Je mag alvast Haggai 1 opzoeken ondertussen. Maar dat, nou, dan hebben we een beetje een beeld bij het volk Israël, vrijgezet uit Babel, door Gods hand geleid, overladen met middelen, goud, zilver, om dat huis van de Heer te herbouwen. Vol enthousiasme begonnen, maar er komt weerstand. En de tempelbouw ligt stil. En niet voor eventjes, maar al 15 jaar ligt de tempelbouw stil. En dan komt het woord van God door de profeet Haggai tot Israël. We lezen hoofdstuk 1 van Haggai. Die weer begint met die tijdsduiding van het tweede jaar van koning Darius. In de zesde maand, de eerste dag van de maand, kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai tot Zerubabel, de zoon van Shealtiel, landvoogd van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. Zo spreekt de Heere van de legermachten. Dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen. De tijd om het huis van de Heere te herbouwen. Toen kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai. Is het voor u wel de tijd om in uw vrij overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Nu dan, zo zegt de Heere van de legermachten, let aandachtig op uw wegen. U zaait veel, maar brengt weinig binnen. U eet, maar niet tot verzadiging. U drinkt, maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. Zo zegt de Heere van de legermachten, let aandachtig op uw wegen. Ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis. Dan zal ik er behagen in scheppen en dan zal ik verheerlijkt worden, zegt de Heere. U rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Wat u in huis bracht, daar blies ik in. Waarom, spreekt de Heere van de legermachten? Nou, vanwege mijn huis dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel uw dauw en het land onthoudt u zijn opbrengst. Want ik riep droogte uit over het land, over de berg en over het koren. Over de nieuwe wijn en over de olie en over wat het land oplevert. Over de mensen en over de dieren en over al de inspanning van uw handen. Toen luisterde Zerubabel, de zoon van Shealtiel, met Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en heel het overblijfsel van het volk naar de stem van de Heer hun God. En naar de woorden van de profeet Haggai die de Heer hun gezonden had. En het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heer. Daarop sprak Haggai de bode van de Heer, krachtens de boodschap van de Heer tot het volk. Ik ben met u, spreekt de Heer. En de Heer wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Shealtiel, landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. De geest van heel het overblijfsel van het volk. Toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de Heere van de legermacht hun God te doen. Op de 24e dag van de zesde maand in het tweede jaar van koning Darius. Goed. Het volk zegt, de tijd is nog niet gekomen. Na 15 jaar. Op een of andere manier waren ze ergens op aan het wachten. Op een bepaald signaal of op iets. Nou, dat misschien de weerstand weg zou vallen. Of op een of andere manier hadden ze toch 15 jaar lang zichzelf goed weten te houden. Hadden ze het oké gevonden dat die tempel in ruïnes lag. En hadden ze zichzelf warm gehouden met die gedachte. Van de tijd komt nog wel. Ooit gaan we die tempel wel bouwen. Hij ligt dan een tijdje in ruïnes. Maar er gaat nog iets gebeuren. Er komt nog iets. En er komt een dag dat we hem gaan herbouwen. En God is helder in vers 4. Het is echt op het sarcastische af, zeg maar. De tijd is nog niet gekomen voor mijn huis, maar zeker wel om zelf in een vrij huis te wonen. Ja, God prikt er eigenlijk direct doorheen en legt direct met één zo'n zin de vinger op de zere plek. En laat zien eigenlijk dat het een smoesje was van de Israëlieten. Maar ik zat erover na te denken en ik denk, we moeten denk ik voorzichtig zijn om te makkelijk te denken van ja, maar dit is toch overduidelijk. Als wij dit zo lezen, denk je, ja, het is overduidelijk dat het een smoesje was. Het is overduidelijk, die dag ging nooit komen. Of wie heeft jullie verteld dat de tijd er niet gekomen is? Jullie zijn gewoon duidelijk bezig met je eigen ding. Jullie zijn geneigd om voor je eigen te kiezen. Terwijl God een opdracht had gegeven. Het is toch helder? Maar ik zat te denken, op een of andere manier hebben ze het wel... Ja, ze zijn wel vol enthousiasme begonnen. Dus er was wel een verlangen in hun hart om dat huis van de Heere te herbouwen. En ze hebben toch die 15 jaar, er zal toch iemand geweest zijn in die 15 jaar. Misschien een kind of een die datzelfde opviel. Van, hé, jongens, dat huis ligt nog in ruïnes, maar jullie huis niet. Wat gaat hier mis? Is er niet... Ja, ik vind het bijzonder dat het volk Israël dat dus blijkbaar daar oké mee was. Ze hadden het idee dat ze dat konden verantwoorden. En God laat duidelijk zien dat dat niet zo is. En dat het echte probleem... Ja, te maken heeft met prioriteiten. En God gaat hier ook niet discussie aan. Hè? Hij gaat ook niet in op het argument van de tijd is er niet gekomen. Maar God zegt simpelweg, ik ga niet eerst kijken naar wat jullie te zeggen hebben, maar ik kijk gewoon naar de situatie. Ik kijk gewoon naar jullie gedrag. Het huis ligt nog in ruïnes. En jullie huis ziet er vrij uit. Dus concludeer ik iets over waar het werkelijke probleem zit. En dat zit in verkeerde prioriteiten. Het volk die koos voor de makkelijke weg. De weerstand was moeilijk. Het volk bouwde liever aan een eigen huis. Ze sloegen de opdracht van God in de wind. Maar op een afstandje, als dat blijkbaar nodig was voor de Israëlieten, dat God ze even op een afstandje plaatste en zei van, hey, kijk eens naar mij. Kom eens hier staan en kijk dan eens naar je eigen situatie. Kijk dan eens naar de tempel die in ruïnes ligt en jullie huizen die vrij zijn. Ja, ik leg al snel het lijntje van, als we op afstand makkelijk kunnen praten, komen we dit niet... deze gedachte ook niet tegen in ons eigen leven of misschien in onze omgeving. Van ja, dat God dienen, ik heb wel het idee dat God allerlei dingen van me vraagt, maar de tijd is nog niet gekomen. Ik zit nu in een hele drukke periode en ja, er is weerstand vanuit mijn achtergrond of financieel komt het even niet lekker uit. De tijd komt nog, ik heb wel, ja, God zegt wel iets en ik merk ook wel van ja, dit, volgens mij wil God hier iets in. Maar ja, ik heb eigenlijk allerlei redenen om dat niet te doen. En dat kan een korte tijd zijn, maar dat kan ook zijn dat je dus jarenlang in een bepaald patroon zit. En dat je aan het eind moet concluderen, van hé, als ik terugkijk, is het eigenlijk wel... blijkt gewoon dat er iets niet helemaal goed is gegaan in mijn prioriteiten. En dat kan jarenlang doorduren, zoals dat bij Israël ook is. Of de gedachte... Ja, ik heb niet het idee dat God heel duidelijk spreekt. Ik weet niet precies, ja, als God nou een briefje uit de hemel zou geven, of als God nou heel duidelijk tot me zou komen met een teken aan de hemel en nog bijbelteksten die op verschillende manieren terugkomen, dan zou ik weten wat God van me vraagt, dan zou ik het wel doen. Maar ik heb niet zo duidelijk dat God tegen me spreekt, dus tot die tijd blijf ik mijn eigen ding doen. En dat is de gedachte die Israël hier had. En waar God zo fel op is... En zegt, hé, maar wie heeft jullie de opdracht gegeven om aan je eigen huis te bouwen? Daar hadden jullie blijkbaar heel weinig aanmoediging voor nodig. En die herkennen we, denk ik. Die herken ik in mijn eigen leven. Ik heb weinig aanmoediging nodig om de dingen te doen die ik zelf leuk vind. Dat komt vanuit mezelf, die ga ik wel doen. Maar als het dan gaat om de dingen waar wat meer weerstand is, maar waarvan ik toch weet, volgens mij is dit wel goed, is dit wel de rechte weg, de goede weg. Daar heb ik dan meer aanmoediging nodig. En dan is de verleiding wel heel groot om toch te denken, laat ik met mijn eigen ding bezig blijven. Totdat God nog een keer duidelijk spreekt hierover. En misschien op nog een andere manier. Ja, bij me aankaart. Dus laten we voorzichtig zijn om het volk Israël eigenlijk weg te zetten als ja, dat ze dat niet hadden kunnen zien. Dat zou mij niet overkomen. Nee, misschien overkomt het je ook. En dat, tot zover ja, eigenlijk de basis die God legt. Voor wat hij daarna gaat zeggen over het aandachtig letten op je wegen. En dat is ook mijn verlangen voor deze morgen. Dat we net als zoals God het volk Israël eigenlijk op een afstandje zette en terug liet kijken naar hun situatie. En ze aanmoedigde om aandachtig daarop te letten. Hoop ik dat Ja, dat deze morgen ook gebeurt met je eigen leven. Dat je met God mee op een afstandje gaat staan en even kijkt naar je eigen leven. En aandachtig let op je leven. Wat God daarin wil spreken. En wat Gods boodschap dan is let aandachtig op uw wegen. Maar voordat we daar echt wat dieper naar gaan kijken, dacht ik, misschien is het goed om even na te denken over wat houdt dat nou in, Gods tempel? En waarom is God hier zo fel op dat Israël zijn tempel herbouwt? Waarom, wat ik zeg, het is echt een scherpe tekst, vers 4. En enerzijds kan je dan denken, het volk Israël was maar met één opdracht uit Babel gehaald. Dat was om de tempel te herbouwen, dat deden ze niet. Simpel zat, ze waren ongehoorzaam en daarom was God er fel op. Ja, maar ik denk dat er nog wat dieper zit. Ik denk dat er eronder een verlangen ligt van God, een dieper verlangen, om bij zijn volk te wonen, om een woning te hebben bij zijn huis. En dat is eigenlijk een thema wat door heel de Bijbel voorkomt. En wat eigenlijk hieronder ligt. God wil dat zijn volk een huis voor hem bouwt, dat hij bij zijn volk kan wonen. En is er fel op als dat niet gebeurt. En je zou het je zo kunnen voorstellen dat op dit moment, zoals de tempel nu in ruïnes lag en de huizen er vrij uitzagen. Stel er zou een buitenstaander of een toerist, of toerist had je misschien nog niet zoveel, maar stel er zou een toerist in Jeruzalem komen in die tijd. Die zou daar een tijdje rond verblijven, die zou daar na een week of zo, zou die weggaan. En hij zou wat dingen concluderen over de stad. Dan zou hij waarschijnlijk zeggen, in deze stad is iedereen voor zichzelf. Er is niet echt iets wat ik heb gemerkt dat deze stad bindt. Want iedereen is eigenlijk heel druk. Iedereen, het staat er vers 9, geloof ik. Zegt dat goed? Ja, vers 9. Vanwege mijn huis dat verwoest ligt, terwijl ieder zich uitslooft voor zijn eigen huis. Dus dat zou die zien. Ieder is bezig met zichzelf en er is weinig verbindends. En ten tweede, en dat is belangrijker nog, hij zou de conclusie trekken. Ja, er is wel iets misschien van een god of van een godsdienst. Maar blijkbaar is die god het niet waard. Heeft die god zo weinig te bieden? Is die god zo machteloos of dat het volk wat in Jeruzalem woont het niet waard vindt om daar tijd, geld, aandacht, energie aan te besteden. En dat na jarenlang dat huis nog steeds in ruïnes ligt. En dat gaat rechtstreeks over Gods waardigheid, over Gods glorie. En dat staat ook in vers 8, hè, dat hij zegt, herbouw dit huis, dan zal ik er behagen in scheppen, dan zal ik verheerlijk worden. Met andere woorden, nu ligt dat huis in ruïnes en dat zegt heel veel over God. Naar de buitenwereld, terwijl Israël juist het volk moest zijn voor de buitenwereld om Gods glorie te laten zien, het licht. Maar ook naar de mensen in Jeruzalem. Er blijkt gewoon uit, deze God is blijkbaar jullie weinig waard, deze God is blijkbaar niet zo machtig. En wat God wil, wat God ook in deze tekst, maar ook door het hele woord heen eigenlijk laat zien, is dat stel, er komt die toerist in Jeruzalem, dat hij binnenkomt en niet eens ziet welke huizen er zijn, maar dat zijn aandacht getrokken wordt naar dat centrum waar een prachtige tempel staat, waar de mensen eigenlijk het volk heen trekt, waar het volk, dat de hele stad draait om die tempel, dat mensen de aandacht, tijd, energie, geld in stoppen om aan die tempel te bouwen. En dat hij weg zou gaan en zou denken, ja, dit is wel duidelijk waar deze stad om draait. Deze stad draait om God en om de verheerlijking van zijn naam. En dat is waar iedereen mee bezig is. En ja, misschien stonden er mooie huizen, misschien stonden er minder mooie huizen. Ik heb het niet eens gezien. Want mijn aandacht werd gericht op wat deze stad uitstraalde aan waar zij het van verwachten. En blijkbaar is die God zoveel waard. En blijkbaar is die God hen zoveel waard. Dus het zegt iets over God. En daarom geloof ik dat God er zo fel op is. En als we dan verder kijken, dat beeld van Gods tempel. En we denken na over, ja, wat is de toepassing voor nu? Hè? Wat is Gods tempel nu dan? We hebben te weinig tijd om echt in te duiken, maar ik wil een korte stapje maken. In het Oude Testament was Gods tempel, was de aanwezigheid, tabernakel, ark, of God had woning. En vervolgens komt in de evangelie komt Jezus. En Jezus doet op een gegeven moment een uitspraak, waardoor hij uiteindelijk ook veroordeeld wordt. En dat hij zegt, staat hij bij de tempel en dan zegt hij, breek haar af en ik zal haar in 3 dagen opbouwen. En nou, die fariseeën gingen natuurlijk hem overstuur, want dat was godslastering. De tempel van God, hoe durf je dat te zeggen? Maar wij weten, en Jezus wist, dat op het moment dat hij op aarde kwam, was hij Gods tempel. Was hij Gods tempel op aarde? Was hij de plek, het beeld van de onzichtbare God? Was hij eigenlijk alles wat Gods verlangen om bij zijn volk te zijn symboliseerde, dat, dat was Jezus op dat moment. Jezus was, je zou het kunnen zeggen, de plaats waar God mensen ontmoette. Dat was de tempel en dat was in de tijd van Jezus, was Jezus dat. En daar is hij uiteindelijk ook voor gekruisigd. En op het moment dat hij dus stierf, brak ook het voorhangsel. Brak ook de scheiding die er was. Omdat God in zijn heiligheid niet zomaar bij zijn volk kon wonen. Waarvoor er dus in het Oude Testament allemaal offers en rituelen en dingen nodig waren om dat te duiden. Van hey, God kan niet zomaar bij zijn volk wonen. Er is zijn heiligheid en het is bij jullie zonde. Dat kan niet samen. Scheurt bij Jezus het voorhangsel. En laat daarmee zien de scheiding tussen God en mens. Hetgeen in de weg stond, waardoor God niet woning kon hebben bij zijn volk, is nu gescheurd. Het is niet voorbij. In Jezus kan God weer woning hebben bij zijn volk. Kan God zijn volk weer ontmoeten. En nou, als Jezus dan opvaart, dan stuurt hij de Heilige Geest. En over de Heilige Geest lezen we onder andere dat hij in ons komt wonen. Dat God zelf dus woning houdt in de gelovigen. En 1 Korinthe 3 onder andere, weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, dat de Heilige Geest van God in u woont. Er zijn nog meer teksten, maar vanwege de tijd gaan we daar niet altijd, daar mag je thuis nog naar kijken, maar de gelovigen, God woont dus in zijn gelovigen. Houdt woning in zijn gelovigen in het Nieuwe Testament. En niet alleen in de gelovigen, maar ook ontstaat er een beeld van, als we het hebben over Gods tempel in het Nieuwe Testament, dan ligt de nadruk ook op de gemeente. De samenkomst van de gelovigen als lichaam van Christus. Denk aan het geestelijke huis, 1 Petrus 2. Van, we zijn alle levende stenen om dat geestelijke huis te bouwen. Dus het gaat enerzijds, ja, God woont nu in de gelovigen, maar anderzijds ook God woont te midden van zijn gemeente. Dat zijn twee gedachten die ik belangrijk vind om als we straks een toepassing gaan maken, om die mee te nemen. En een hele directe toepassing is misschien om dat beeld van die toerist dan te gebruiken. Stel, er loopt hier in de refbab een toerist binnen, en iemand die van ver komt. En die zou deze dienst meemaken, maar die zou niet alleen dienst, maar die zou ook een week meelopen. Die zou wat langer kijken van wat gebeurt hier nou in de gemeente. Wat zou die dan concluderen? Zou die dan zijn aandacht vooral getrokken worden door hoe de huizen van de individuele leden erbij liggen? Van ja, dat zijn wel, viel me op. We waren wel allemaal perfecte gezinnetjes en die hadden het allemaal goed voor elkaar. En ze vroeg, hoe is het? Ja, goed, goed, gaat goed. Of zou die binnenkomen en zijn aandacht zou niet uitgaan naar de leden, maar zijn aandacht zou uitgaan van, hey, er is hier eenheid. Daar gaat hier ergens anders om. Het draait niet om de individuele leden hier in deze gemeente, maar het draait om de gezamenlijke aanbidding van hun God. Waar ze hun tijd, hun talent, hun geld voor over hebben om die God te aanbidden, om die God een woning te geven, om die God om een geestelijk huis te bouwen voor die God. Goed, we gaan terug naar vers 5. Als je dus nadenkt van hoe kan ik die toepassing maken? Ben ik in mijn leven aan Gods tempel aan bouwen of aan mijn eigen huis? Misschien is het nog wat vaag. Wat is dan, wat zegt God dan over hoe je kan herkennen of dat zo is? Vers 5. Nu dan, zo zegt de Heer, let aandachtig op uw wegen. En dan gebruikt hij een aantal voorbeelden over, u zaait veel, maar brengt weinig binnen. U eet wel, maar niet tot verzadiging. En dat woord verzadiging, dat is eigenlijk wat hij hier in vers 6 zegt. U bent met van alles bezig, maar als u had opgelet, als u nou eens aandachtig let op uw wegen, als u nou eens eerlijk naar uw situatie kijkt, dan zou je zien en ontdekken dat het geen ware voldoening geeft. Dat als je bezig bent met je eigen huis, dat je, en terwijl mijn tempel nog in ruïnes ligt, let eens aandachtig op je wegen en zie eens dat het geen voldoening brengt. Dat is een signaal van God om zijn volk eigenlijk weer een soort alarmbel van, hey, jullie zitten op de verkeerde weg. Mijn huis ligt in ruïnes. Jullie zijn afgeweken van mijn opdracht. En een van die signalen is dus verzadiging. Het geeft geen verzadiging. En vanaf vers 9 zegt hij ook, u rekent op veel, maar het wordt weinig. Wat u in huis bracht, daar blies ik in. Waarom? Nou, omdat mijn huis verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft. Daarom onthoudt de hemel u nou. Ofwel God zegt, ik heb er een actieve hand in gehad. Ik heb niet 15 jaar lang nu weggekeken en kwam na 15 jaar eens terug en dacht, hey, volgens mij is het niet helemaal goed gegaan. God zegt, ik heb er een actieve hand in gehad om jullie duidelijk te maken dat er iets niet goed zit. En Let eens aandachtig op je wegen. Het zegt het tot twee keer. En het komt later in Haggai ook meer terug. Dat betekent zoveel. Ik vond het zelf in het Nederlands niet super krachtig. Maar als je dus wat verder gaat kijken, is het wel heel krachtig. Omdat het juist gaat over aandacht. Geven is aandacht. Stappen ze een momentje uit die trein van het leven. En nemen ze een moment om eens na te denken. Om eens aandacht te geven aan je wegen. Aandacht te geven aan je situatie. Waar tegenwoordig misschien tijd. Of waar aandacht misschien tegenwoordig kostbaarder is nog dan tijd. Je kan er tijd voor hebben, maar echt aandacht. Aandacht wordt op een heleboel manieren getrokken. En de concrete vraag van God nu is, let eens aandachtig op je wegen. En daar zit eigenlijk een aantal dingen in. Ik haal de drie lijnen uit. En de eerste gaat over, in dat aandachtig letten op je wegen, zit iets van waarnemen. Ik vind dat een prachtig woord, waarnemen. Ik heb er ooit van geleerd. Het is heel simpel, maar het helpt mij. Waarnemen. Nemen wat waar is. Dus waarnemen is op een bepaalde manier, zonder meteen er iets van te vinden, of zonder meteen je kop in het zand te steken, omdat je het eigenlijk niet wil zien dat het waar is. Of, maar gewoon eens nemen. Op een afstandje staan, waarnemen, kijken van, hé, wat is er nou waar? We zijn al jaren aan het oogsten, maar we halen niet echt wat binnen. We zijn aan het drinken, aan het eten, maar we worden niet echt verzadigd. Gewoon eens waarnemen. En zelf heb ik dat bijvoorbeeld. Ik leerde dat in de context van als het ging om emoties. Ik ben niet heel emotioneel aangelegd over het algemeen. En het hielp mij om, als ik dan merkte dat ik verdriet of boosheid had in mijn hart, dat ik aanvankelijk dan dacht, dat wil ik helemaal niet, of ik vind niet dat dat er mag zijn, of op wat voor manier dan ook had ik er een mening over en stopte ik het weg. En toen leerde ik waarnemen. Neem eens waar. Er zit iets in mijn hart. Een bepaald verdriet of een bepaalde boosheid of wat dan ook. Ik vind er van alles van, maar laat ik eerst eens waarnemen. Eerste stap. Kijken wat er is. En in dit geval is dat voor Israël denk ik ook aan de hand. Want ze wilden het liever niet zien dat ze geen verzadiging kregen aan het bouwen aan een eigen huis. Want dat zei iets over waar ze mee bezig waren, de prioriteiten die ze aan het stellen waren. En toch roept God ze twee keer ertoe op. En je weet misschien uit het Hebreeuws, als iets meerdere keren staat, dan is het idee dat je erop let, omdat het belangrijk is. Ze hadden blijkbaar nodig om aandachtig op hun wegen te letten. En dat God dat tegen ze zei, omdat ze in staat waren om 15 jaar lang in eenzelfde patroon te blijven hangen en daar niet meer uit te komen. En misschien heb jij het ook nodig om bewust aandacht te gaan geven aan je eigen leven, aan de situatie. Goed, dat is het ene, dus waarnemen. En dan denk ik aan, en dat is gevaarlijk om toepassingen te maken, dus ik bid dat de Heilige Geest dat op dit moment voor jou hard doet. Maar ik dacht zelf bijvoorbeeld, neem eens waar als je kijkt naar je huwelijk. Zonder meteen ervan te vinden, gewoon even kijken. Hoe staat mijn huwelijk ervoor? En is mijn huwelijk, lijkt dat op het beeld wat God ervan in zijn woord legt? Lijkt dat op wat God ervan zegt wat het zou moeten zijn? Of denk aan, ik moest zelf denken aan bijvoorbeeld de vrucht van de geest in mijn leven. Als ik eens waarneem, van hoe gaat het er eigenlijk mee? Wat neem ik nou waar als het in mijn leven gaat over de vrucht van de geest of over mijn liefde tot buitenstaanders? Soms merk ik merk de afgelopen tijd bijvoorbeeld dat ik dacht, ik neem waar dat ik weinig voorbeden doe. En waar kwam dat door? En kan dat ermee te maken hebben met dat ik de afgelopen tijd mijn prioriteiten verkeerd heb gesteld? Maar de eerste stap, waarnemen. Gewoon eens aankijken wat er aan de hand is. En de tweede stap, want daar houdt het niet bij op, is verantwoordelijkheid nemen over datgene wat waar is. En in het geval van Israël is dat helder. God roept ze op om waar te nemen. Let eens aandachtig op je wegen. Kijk eens wat er aan de hand is. En stap 2, neem verantwoordelijkheid over wat waar is. Wat is jouw aandeel als het gaat om die waarneming? Wat is, in Israëls geval, wat konden zij eraan doen? En hun reactie was dus, de tijd is er niet gekomen. Daar kunnen we eigenlijk niet zoveel aan doen, want er is nog weerstand en er zijn allerlei redenen om nog niet aan het huis te bouwen. Maar God roept ze ter verantwoording. En zo'n smoesje, God heeft er één vers voor nodig om door zo'n smoesje heen te prikken. Smoesjes houden geen stand voor de troon van God. Als het gaat om aandachtig letten op je wegen en daar ook, nadat je dingen hebt gezien, ook eens na te denken over wat jouw aandeel erin is. En begrijp me niet verkeerd, er zijn heel veel dingen die je kunnen overkomen, die een enorme impact kunnen hebben of een stem kunnen drukken op je huwelijk. Op waarom je huwelijk er zo voor staat. Of waarom de vrucht van, van de geest zo in je leven ervoor staat. Of naar welk voorbeeld je dan ook zelf hebt. Maar vanmorgen gaat het om welk deel daarvan heb jij wel een hand in. En welk deel zou kunnen komen doordat je de afgelopen tijd, afgelopen week, afgelopen maand, afgelopen 15 jaar, verkeerde prioriteit hebt gesteld. Welk deel ben je misschien aan het goed praten voor ja, wat er in jouw leven niet zo lekker gaat? Waarvan je denkt, ja, als ik de Bijbel lees, heb ik toch een ander beeld bij. En dan heb ik het niet over... soms kan het ook zijn dat je het beeld wat je hebt van een superchristen ook niet helemaal matcht met wat de Bijbel erover zegt. Maar wel over, ik geloof dat als je van God merkt van dit is wat God van me vraagt, maar ik heb redenen waarom dat nu niet zo is. Denk dan eens na, let dan eens op je wegen. Waarom dat op dit moment niet zo is. Ik kom uit studententijd een aantal jaar geleden, waar heel vaak als je een student vraagt, hoe is het met je, dan is het druk. Stevast, ja, druk met van alles en nog wat. Ja, tentamens komen eraan, maar druk. Eigenlijk nauwelijks tijd voor gehad om te studeren. Terwijl als je dan wat verder gaat, dan blijkt er wel tijd voor van alles en nog wat. Leuke dingen te doen, tijd voor series, tijd voor van alles en nog wat. En daar lag het er soms echt dik bovenop. En soms werd er ook om gelachen. Van nou ja, we zeggen met z'n allen dat we druk zijn, maar eigenlijk is het natuurlijk onzin. Eigenlijk hebben we iedereen 24 uur en we hebben tijd zat. Maar daar ging het wel om. Dat als God dus Israël met een opdracht en met middelen, met goud en zilver, uit Babel wegtrekt om zijn opdracht te vervullen, dat God Israël dus de middelen en voldoende tijd heeft gegeven. God heeft alles, alle basisdingen klaargelegd, zodat het volk kon gaan bouwen. En het volk zegt, ja, nee, dat, ze hebben vrijgebouwde huizen, dus het is op zich aannemelijk dat ze die middelen ook voor zichzelf hebben ingezet. God zegt, of het volk zegt, ja, nee, dat, ik heb op dit moment even geen tijd voor uw opdracht. Ik heb op dit moment heb ik nog andere dingen te doen. En zo is het nu ook. God geeft je voldoende tijd. God geeft je voldoende middelen. God geeft je voldoende talent om het in te zetten op een manier zoals hij vraagt. Maar niet voldoende tijd om daarnaast ook een vrij overdekt eigen huis te hebben. En het komt dus neer op keuzes. Dus als je nu denkt van ja, nog meer doen en ik moet ook nog vol aan Gods tempel bouwen. Nou, God geeft een ieder voldoende tijd. En bij de ene zal het eruit zien dat er heel veel vrucht lijkt aan de buitenkant. En bij de ander zal dat eruit zien dat er wat minder vrucht lijkt. Omdat op dit moment je daadwerkelijk in een fase zit. Waar je zelf weinig hand in hebt. En waar je gewoon zoekt, God, wat is uw wil in deze fase? Hoe kan ik op dit moment aan uw tempel bouwen? Ook al ziet dat er misschien anders uit dan bij andere mensen. Maar het komt dus neer op die eerlijkheid. Durf eens in je hart echt dus scherp te zijn op welke redenen gaan er nou echt in mijn hart om? Tweede deel, dat was dus, we hadden het over waarnemen, over ten tweede dan ook verantwoordelijkheid nemen over wat waar is, welk deel kan bij jou liggen, kan bij jouw prioriteiten liggen. En ten derde bekeren, vers 8. Let aandachtig op uw wegen, ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis. Na een stukje gezonde reflectie en dat je de tijd en aandacht hebt genomen om eens te kijken van wat gebeurt er nou, is de opdracht heel duidelijk. Moeten we actie volgen op die conclusies die je hebt getrokken. En ik ben zelf een denker, dus daar heb ik zelf wel eens last van om heel erg helder te hebben wat er misgaat, maar vervolgens dat niet uiteindelijk in actie te kunnen omzetten. En niet het gebergte in te gaan en aan de slag te gaan. Dus dat is het derde element van aandachtig letten op je wegen. Het stopt niet bij aandacht, het resulteert ook in actie. Het resulteert ook in bekering, om te zeggen, hey, het heeft inderdaad te maken gehad dat ik, als je nadenkt over het huwelijk, het heeft ermee te maken gehad dat ik de afgelopen tijd misschien niet mijn vrouw lief heb gehad op een manier zoals God het van me vraagt. Niet mijn vrouw onvoorwaardelijk lief heb gehad, maar ik ben eigenlijk bezig geweest met mijn eigen ding. Met de dingen waar ik zelf, mijn eigen ambities, mijn eigen plannen, mijn eigen huis, om die vrij te overdekken. Ja, ik moet concluderen dat die prioriteiten misschien verkeerd hebben gelegen. En dan vraagt God dus ook bekering en actie. Oké. En zo reageert het volk ook. Het volk, als we lezen over het volksreactie, is vers 12. Het volk kan eigenlijk niks anders meer doen dan als dit zo duidelijk is dat ze jarenlang die tempel hebben verwaarloosd. Jarenlang af zijn gedwaald van Gods weg. En God zo duidelijk spreekt van ik heb jullie al jarenlang duidelijk willen maken door een mislukte oogst. En dat was in het Oude Testament een heel bekend beeld. Omdat God zijn zegen gaf als ze zijn weg volgden en God zijn zegen ontnam als ze dat niet deden. Ik denk dat we ervoor moeten opletten dat die aardse zegen, dat we die toepassen op deze tijd. Maar goed, een andere keer. Maar voor Israël is het duidelijk, wat voor ons ook al duidelijk denk ik was, als we over Israël hadden. Namelijk dat ze bevreesd waren. Vers 12. Toen luisterden Zerubabel, Jozua en heel het overblijfsel van het volk naar de stem van de Heere en naar de woorden van de profeet Haggai. En het volk was bevreesd voor het aanzicht van de Heer. Dus er zat een bepaalde vrees in. Dus een stuk ontzag, een stuk angst ergens, een stuk vrees in hun reactie. En misschien denk jij, is dat eigenlijk wel een goede reactie? Angst, vrees, is dat wel de goede reactie richting God? Nou, als je vers 13 leest, dan reageert God daar eigenlijk op met troostende woorden. God reageert erop met, ik ben met u. Dus blijkbaar was die reactie van het volk om bevreesd te zijn, was wel een reactie waar God ze wilde hebben. Was wel een reactie die goed was in Gods ogen. Dat kan je denk ik opmaken uit hoe God daarin reageert. En een stuk erkennen en beleiden van ik heb het fout gedaan. Ik heb de afgelopen tijd echt mijn prioriteiten verkeerd gehad. God, u heeft alle recht om na zo'n lange tijd om daar flink boos over te worden. Een stuk gezonde vrees te hebben. Dat is denk ik de plek waar God je wil hebben. Dus als je dat merkt, als je liever je kop in het zand steekt als het gaat over de patronen in je leven. Om deze reden, omdat je denkt, ja maar als ik het aankijk, dan krijg ik daar een schuldgevoel van. Als ik het aankijk, dan denk ik, oh dat gaat slecht, dan verval ik er zelf medelijden. En ik geloof juist dat de reden is dat God wilde dat het volk Israël wel het zou aankijken dat die oogsten mislukte. Wel het zou aankijken dat Gods hand blijkbaar tegen hem was. Of Gods hand hem blijkbaar niet zegende. Omdat dat leidde tot, ja, als het dus vanuit de duister in het licht werd gebracht en het aangekeken werd, leidde dat tot die bekering. Die reactie richting God. Van God, we zijn tekortgeschoten. We hebben het fout gedaan. We hebben onze prioriteiten verkeerd gelegd en we willen ons bekeren. En daar reageert dan God op met, ik ben met u. Ik ben met u, spreekt de Heer. En misschien is je eerste reactie, is dat het? Is dat alles? Is dat, moet ik het daar dan mee doen, zeg maar? Er is allerlei weerstand. Ik moet dan niet meer aan mijn eigen huis bouwen, waar ik zo als mens toe geneigd ben om aan mijn eigen huis te bouwen. En ik moet dan die moeilijke taak die ik al 15 jaar uitstel, moet ik op gaan pakken. En is dit het dan? Dat u zegt, ik ben met u. Had u niet iets praktischer misschien? Nee, ik ben met u. Ja, dat is inderdaad de motivatie. Dat is inderdaad de bemoediging waarop het volk aan de slag mag gaan. Dat is de bemoediging die God geeft aan zijn volk. En als je erover nadenkt, dat God met ons is, hij wil al onder zijn volk wonen, maar dat God met ons is, dat is het grootste wat hij kan geven. Jezus, de Emmanuel, de God met ons, dat was het grootste. Al zo lief wat God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. God kon niet meer geven dan zichzelf. Want hij weet dat alleen in zichzelf, als Israël in relatie stond met hem, als Israël op zijn wegen gingen, dat de enige manier was om echt die vervulling, die ware verzadiging, die nu niet aanwezig was, om die te krijgen. Dat is de weg naar verzadiging. Dat God met je is. En dat je in relatie met God staat. En dat is de weg die God mogelijk heeft gemaakt. En als jij dus merkt dat je het als een dooddoener vindt klinken als dat gezegd wordt. Ja, God is met me. Ja, leuk, maar wat kan ik daarmee nu, morgen? Dan wil ik je eens vragen om na te denken over de volgende stelling. Namelijk dat het radicale leven met en voor God het meest vervulde leven is dat mogelijk is. Dus het radicale leven met en voor God is het meest vervulde leven dat mogelijk is. Geloof je dat? Is dat wat je echt gelooft over als ik me volledig ga storten op Gods tempel, als ik me volledig ga wijden aan Gods opdrachten voor mijn leven, wat God over me zegt, wat God over alle gebieden van mijn leven zegt. Als ik dus niet zeg, God, ik heb eerst nog een aantal eigen ambities, eigen bucketlist die ik af wil maken voordat ik me echt aan u kan toewijden. Vraag je dan eens af, geloof je inderdaad dat als je dus echt volledig achter God aangaat, dat dat ook het meest vervulde leven is? Omdat dat het leven is met God. Dat dat het leven is in relatie met de bron van alles. En dan, als je dan weet, hè, God zegt, ik ben met u. En dat was dus een reactie op dat het volk zei, we bekeren ons. We hebben het fout gedaan, we zijn bevreesd, u heeft gelijk. We willen weer gaan herbouwen, wat ze ook in het volgende vers gaan doen. Dan zegt God dus, het meest vervulde leven zit erin als jij niet je eigen weg volgt. Als jij je afkeert van je eigen weg, niet meer je eigen weg zoekt. Afkeert van je eigen ambities, afkeert van je eigen dingen waar je recht op zou hebben. En zegt God, ik ga alleen maar doen wat u van me vraagt. Dat is alles waar ik voor ga leven, dat is alles wat ik ga doen. En dat God dan zegt, ja, maar dan ben ik met je. Dan is dat moment dat als je dan voor Gods troon staat en verantwoording aflegt, dat God zegt, gij goede en trouwe dienaar. Dat God zegt, ik sta achter je, ik ben met je, ik leid jou. Is dat hetgene wat je echt gelooft, dat dat echt zo is? Want als je dat echt gelooft, dan zul je dus Gods bemoediging van ik ben met je, zul je dus niet meer zien als dooddoener, maar zul je zien als, ja, dat is inderdaad de motivatie waarop ik komende week, komende tijd kan bouwen. Dat is de motivatie om uit oude patronen te breken, die misschien heel moeilijk zijn. Juist als patronen langere tijd in je leven aanwezig zijn, is het moeilijk om eruit te breken. Ik ben met je. En nou ja, vervolgens reageert dan het volk. Opgewekt door de geest, vers 14. De Heer wekte de geest op van Zerubabel, de geest van Jozua en de geest van heel het overblijfsel van het volk. En toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de Heere van de legermacht in God te doen. Dus het was, zoals het vaak is in het leven, een samengaan van God die opwekt. God die ons harten opwekt om datgene te doen. En ook de keuze, de reactie van het volk. God heeft op een of andere manier, en dat is ja, lastig om je hoofd mee te krijgen, maar God heeft op een of andere manier zo in de wereld gelegd dat hij wil dat zijn huis gebouwd wordt door mensen. En dat jouw keuzes die je maakt, dus ook het daadwerkelijk toe doen. Zoals de keuze van het volk er uiteindelijk toe deed. En je mag in die zin dan ook ja, bidden. Dat God je geest opwekt. En tegelijkertijd ontneemt dat niks van je verantwoordelijkheid dat God maar door die patronen heen moet breken. Want ja, God wil daarin achter je staan en wil jou helpen om op de rechte weg te komen. Maar er zit ook een element in van een eigen keus die je moet maken om aan de slag te gaan, om je te bekeren. Samenvattend, is er een opdracht van God die jij al lange tijd uitstelt? Vraag jezelf waarom. Wat is nou de echte reden in je hart? Neem eens de tijd, neem eens de aandacht, let eens aandachtig op wat daarin omgaat in je hart. Als het gaat om een opdracht die je uitstelt van God. En is dat een reden die stand houdt voor God. En dat kan zo zijn. Er kunnen dingen zijn, wat ik zei, die echt invloed hebben op waar je niet jezelf over hoeft te veroordelen, omdat het niet in je macht ligt. Maar ja, laat de Heilige Geest daar eens zijn werk doen. En kijk eens wat daarin, welk deel daarin van jou is. Andere vraag. Als je kijkt naar je leven, als die toerist met jouw leven mee zou lopen, aan welk huis ben jij dan aan het bouwen? Ben jij dan aan het bouwen aan Gods tempel? Ben jij dan aan het bouwen aan Gods ambities? Aan Gods verlangens voor deze wereld? Dus het gaat om je eigen leven, maar ook dus om de gemeente. En dat kan de plaatselijke gemeente zijn, maar dat is het gehele lichaam van Christus. Ben jij in jouw leven daarvoor aan dienen? Want dat is ook waar je voor vrijgezet bent. Vanuit Babel, vanuit jouw Babel. Dus toen je bekeerd bent, heeft God je alles gegeven om dat doel te dienen. En ik besef me dat die spannend is, want bij mij komt dan heel gauw de gedachte op van ja, maar ik moet toch ook, ik moet toch ook dit doen en ik moet nog ook dat doen en dat hoort er toch ook allemaal bij. Maar de vraag ligt wel om God daarin toe te laten, om God dat te laten bepalen. En om als je merkt, ik kom hier niet uit, ik weet het niet, om daar dan eens onderzoek naar te doen. Van, hé, wat zegt God eigenlijk over dit onderwerp? Wat zegt God eigenlijk over waar ik nu op aangesproken word? En wat vraagt God hierin eigenlijk? Want niemand zal uiteindelijk kunnen zeggen, als God terugkomt of als je eerder heen gaat, zal het uiteindelijk tegen God kunnen zeggen, God, ik wist het niet. Ik heb het niet geweten wat u daarover zei of wat u... Nee, iedereen heeft de tijd en de middelen en de talenten gekregen. Dus als het gaat om nadenken over de zwartheid in je hart, dus over de dingen die niet goed gaan en welk aandeel je erin hebt, je bent ervoor bevrijd om dat te kunnen doen. En dat was voor mij echt gigantisch. Toen ik merkte dat ik dus vrij kon nadenken over wat er misging, mis was met mij, omdat ik wist, ik ben vergeven. Alles wat in mijn hart zit aan zwartheid, aan verkeerde prioriteiten, aan subtiele smoesjes die ik mezelf voorhoud, ben ik voor vergeven. God weet exact wie ik ben. God weet exact wat voor zwartheid er allemaal zit die ik zelf nog niet eens zie. Maar God heeft al gezegd, in Jezus, doordat Christus voor mij gestorven is, heb ik al die zwartheid, al die schuld die tussen mij en jou instond, waardoor ik niet jou kon ontmoeten, niet een relatie met jou kon hebben, heb ik weggedaan. En dat gaf voor mij, dat opende echt ontzettend veel eerlijkheid om daar eens over na te denken. En dan ben ik God dankbaar dat zoals hij naar Israël nog 15 jaar lang aan het signalen aan het geven is om Israël weer op de rechte weg te krijgen, dat hij dat ook bij mijn leven doet. En dat hij ook mij, als ik afdwaal, weer terug op de rechte weg probeert te krijgen. Omdat ik zijn kind ben, zoals een vader met zijn kinderen omgaat. En God niet een aantal jaren gewoon even afwezig is en dan over een paar jaar weer eens terugkomt en kijkt, hoe staat er eigenlijk voor? Nee, ik merk, en soms is dat over een periode van weken, maar soms is dat over veel langere periodes, dat God me aan het sturen is. En als ik afdwaal, doordat ik verkeerde keuzes maak, dat God dat dan op wat voor manier dan ook helder maakt, als ik er aandacht aan wil geven. En dan moet ik weer even stilstaan en nadenken, oh ja. Ja, ik ben eigenlijk de afgelopen 2 weken helemaal bezig geweest met allemaal drukke dingen. En ik heb niet echt tijd gehad om bezig te zijn met wat ik echt belangrijk vind. Dus bezig te zijn met mijn relatie met God, met mijn huwelijk. En ik merk nu inderdaad dat ik daardoor minder scherp ben als het gaat om voorbeden. Ik merk dat ik daardoor minder met mijn gemeenteleden bezig ben, minder met mijn vrienden, om daarin goed te doen en de anderen te dienen. En dan helpt het om eerlijk te worden. En ik ben dus bevrijd om eerlijk te worden. Omdat ik weet dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus zijn. Omdat ik weet dat alles wat er uit mijn hart opkomt, dat niet meer tussen mij en God instaat. En dat God zegt, ik verlang zo naar dat jij mijn rechte weg gaat, want daarin zit ware vervulling. En dat is dus ook goed nieuws voor jou, goed nieuws voor mij. Dat God niet uit is op ons. Onze ondergang, op onze vernedering, op ons, hè, zoals ook niet bij Israël, zat hij zich flink ging vernederen. Ja, de vraag was scherp, maar niet vernederend. Je proeft Gods verlangen voor behoud en voor groei en voor dat die tempel gebouwd werd. En dat de stad Jeruzalem weer ging schijnen. En Gods grootheid en Gods waardigheid weer ging schijnen naar de wereld. En dat is ook voor nu. God is niet uit op jouw vernedering, God is uit op jouw behoud. En dat is ook goed nieuws voor hen die niet geloven. Hen die merken dat de schuld, dat ze aan hun eigen huis aan het bouwen zijn en niet aan Gods huis. En dat tussen hem en God instaat, tussen haar en God instaat. Voor degene bij wie God nog niet woont. En het goede nieuws uit deze tekst is helder. God wil woning houden onder zijn volk. En God nodigt ook jou uit om onder die druk van zelf je eigen huis moeten bouwen, zelf vervulling moeten zoeken in het leven. Maar elke keer als je dan die promotie hebt waar je dan naartoe werkte, of dat perfecte gezinnetje waar je naartoe werkte, en merkt, hey, het is er nog steeds niet. Het is nog steeds niet die vervulling. Nodigt God je uit om je leven te laten draaien om iets anders dan om jezelf. Je leven te laten draaien om God. En nu Israël reageert daar goed op. Hè? Israël bekeert zich. En dan kan het lijken alsof het een hele vrijblijvende uitnodiging is. Maar dat is het niet. Het is niet, het is een hele liefdevolle uitnodiging. Maar het is niet vrijblijvend dat je kan zeggen, ja, misschien ooit, voorlopig blijf ik even in mijn eigen huis, want daar ben ik nog even druk mee. Want als die schuld, die waarvan God dus in Jezus Christus die schuld heeft weggenomen, die belemmering om bij zijn kinderen te kunnen wonen, als die niet weggenomen is, dan zal die uiteindelijk gedragen moeten worden door jezelf. Uiteindelijk zal of Jezus of jijzelf die schuld draaien. En dan wordt het opeens wel heel spannend, de zwartheid in je hart. Want alles wat dan boven komt, is inderdaad, staat tussen jou en God in. En moet worden weggeruimd voordat je bij God kunt zijn en een relatie met hem kunt hebben. En daarom wil ik ook echt die oproep doen om aandachtig te letten op uw wegen. En niet voorbij te leven, want het kan zo snel gaan. Je kan zo snel jaren verder zijn. En laat dit dan een oproep zijn vanmorgen om jezelf die vraag te stellen. Aan welk huis ben ik aan bouwen? Ik wil kort bidden. Heer God, trouw Vader. Heer, als we nadenken over uw woord en over uw verlangen wat u erin heeft gelegd voor deze morgen. Uw verlangen om bij uw volk te wonen. Om door uw volk geëerd te worden, omdat u dan verheerlijkt wordt. Heer, dat u ons uitnodigt om deel te worden van dat verhaal. Het meebouwen samen met uw gemeente, samen met uw volk, aan uw huis. Dat ons leven daarom mag draaien. Dan bid ik u weer voor uw geest om te bemoedigen in ons hart waar we dat nodig hebben en om te snijden in ons hart waar we dat nodig hebben. Wilt u ons aandacht geven dat we bewust leven en niet geleefd worden? En ik dank u, Heer, boven alles dat u uw kinderen niet laat varen, dat u niet laat varen wat uw werk begon, dat u uw kinderen keer op keer weer op het rechte pad wil brengen. Heer, u bent zo'n liefdevolle vader. Maar u bent ook helder. Heer, en ik bid dat ook die boodschap, Heer, dat een boodschap van afwijzing van de levende en waarachtige God, de schepper van hemel en aarde, dat als we die afwijzen, dat we onze eigen schuld zullen dragen. Heer, wilt u een werk doen en onze